Lieve mensen, in deze nieuwe aflevering van de Next Step podcast heb ik in de uitzending Sharon Brunnenberg. Welkom ook, hartstikke leuk.
Dankjewel.
Ja, ja 22 lentes jong. En ja, je helpt nu dus op dit moment al mensen voorwaarts, zullen we maar zeggen, om van hun belemmeringen, weet je wat, dat te doorbreken en ze lekker te doen laten staan. Nou ja, fascinerend. Het eerste wat het namelijk bij mij associeert is ja, je heerlijke leeftijd. Dat ik soms dacht van jeetje, en dan ben ik 38 en dan ga ik vergelijken. Dan gaat mijn hoofd meteen weer aan de gang en dan denk ik, ja, ik ben 16 jaar verder. Nu word ik pas een beetje wakker, zullen we zeggen. Maar tegelijk, ik vind het zo prachtig dat jouw eigen bewustzijn zo vroeg start. Dat moet je ook heel veel brengen, kan ik me voorstellen. Ook vanuit je eigen verhaal natuurlijk, dat het zo is ontstaan.
Ja, maar het is ook niet altijd makkelijk, want ik merk ook wel... ik heb dat denk ik altijd wel al een beetje gehad, dat ik ergens ook wel altijd het gevoel had dat ik er niet helemaal bij paste.
Oh ja.
En nu heb ik dan mijn eigen bedrijf gestart en nu denk ik, ja, goh, ik ben misschien ook wat anders en nu zie ik dat als mijn kracht, maar... Toen ik jong was en nog in mijn puberteit zat, had ik eigenlijk altijd wel een beetje het gevoel dat ik een beetje buiten de boot viel. Dus dat was toen ter tijd ook wel heel erg moeilijk. Ja.
En wat was dat dan voor jou als we daarop mogen inzoomen? Dat je dan buiten de boot viel? Wat is dat?
Nou, ik had wel mensen om mij heen. Ik had vriendinnen, maar er waren altijd twee vriendinnetjes en Sharon. Of een jongen en een meisje en Sharon. Het was altijd zo... Een derde wiel aan de wagen. Ik had nooit echt een beste vriendin waar ik alles tegen kon vertellen. Mijn zus die vertelde ik wel alles, maar ik had geen vriendenclubje of zo. Dat heb ik nooit echt gevoeld. Nee. Nee. Dus wat dat betreft was dat wel heel moeilijk. Ik heb ook wel eens aan mezelf gevraagd van ja, ben ik dan zo raar dat iedereen een beste vriendinnetje heeft? Ja, naarmate dat ik ouder werd, ja, dan kom je ook weer andere mensen tegen. En toen kwam ik een beste vriendinnetje tegen en die had hetzelfde dan ik. Dus dan heb je wel weer een match. Maar om dat ergens anders te vinden, dat was op de basisschool en de middelbare school wel lastiger. Ja. Ja.
Ja. En wat was het dat je dan je anders voelde?
Ja, nou, ik heb daar nooit echt een vinger op kunnen leggen of zo. Misschien omdat ik... ja, toen was ik me daar niet bewust van, maar toch ja, dat ik misschien uit een ander gezin kwam of een moeilijker gezin. Ik vond dat lastig. Toen ik wat ouder was, vond ik het ook heel lastig om me open te gaan stellen. Dus op een gegeven moment werd ik gewoon heel tegendraads, werd ik gewoon vervelend. En ja, dan krijg je zo'n wisselwerking van elkaar. Ja. Maar waarom dat op jonge leeftijd al was... Ja, daar kan ik je geen antwoord op geven. Nee.
Nee.
Aard van een beestje misschien.
Aard van een beestje, ja. Ja. En dus ja, en dan zitten we in een Next Step podcast. En het gaat dan over, je bent in een mate hersteld van een eetprobleem of een eetstoornis. Wat is voor jou, om mee te beginnen, überhaupt hersteld zijn? Wat is dat voor jou?
Ik denk dat het voor mij gewoon heel erg is dat ik de controle los kan laten. En wanneer dat ik het moeilijk heb, ik ook niet per direct weer op zoek ga naar de controle. Dat ik ook bij mezelf kan denken, het is wat het is. En de situatie is zo. En soms zijn er situaties waar ik niks aan kan doen. En in mijn eetprobleemperiode was dat dan dat ik me aan alles heel krampachtig vast wilde houden. En dat heb ik nu niet meer. Dus voor mij is dat mijn herstel. Ja.
Ja. En hoe lang is het voor jou geleden? Je bent nu 22, lentes jong. Wanneer startte voor jou ongeveer jouw eetproblematiek?
Ik weet wel zeker. Ik had er op de middelbare school wel al last van. Maar niet dat ik dacht, oh, ik heb een probleem. Ik ging met de fiets naar school en als ik dan thuis kwam, dan had ik gewoon honger. Ik was aan het groeien, je bent een puber. Dus dan duik je die eetkast in. En ja, goed, toen der tijd was dat heel lang geen probleem. En op een gegeven moment de middag had ik snoep gegeten en toen had ik het moed eruit. En toen ben ik gaan braken en toen is dat weer een hele periode wel weer goed gegaan. En af en toe braakte ik dan. Maar ik denk dat dat echt is begonnen toen ik een jaar of 17 was. Dus ja, vrij laat. En dat kwam eigenlijk, ik was gestopt met school en ik ben gaan werken. En ik had heel erg de bewijsdrang om mijn omgeving te laten kijken van ook al ben ik gestopt met school. Ik kan alle ballen ook hoog houden, ook al ga ik niet naar school, ook al heb ik geen klasgenoten. Maar het lukt me wel. Ja. En daarom ging ik alles heel gecontroleerd en geforceerd doen. En dat sloeg ook op mijn eetpatroon, ja.
Dus je vertelt kort, want we hebben ook een klein voorgesprekje gehad. Maar voor de mensen die kijken en luisteren. Op een gegeven moment ben je gestopt met school ook, hè?
Ja. Ja, ik wilde eigenlijk in eerste instantie heel graag kapster worden. Maar toen ik een jaar of 10 was, viel ik van het paard en toen brak ik mijn arm. En dat is toen operatief een beetje fout gegaan. Dus mijn pols die functioneert niet naar behoren. Dus ja, wat ga je dan doen als kapster? Toen heb ik pedagogische medewerker gedaan in de kinderopvang, maar dat paste zo niet bij mij. Maar ik wilde kapster worden of de zorg in. En eigenlijk was het antwoord toen, ja, dat kan allebei niet. En ik wist van gekkigheid niet meer. Ja, wat moet ik dan? Ik wil niks anders. Ik wil kapster worden of in de zorg. En dat ging niet. Dus toen ben ik bij de Jumbo gaan werken, achter de kassa. En ik nam er een horecabaantje bij voor in het weekend. Dus ik was 7 dagen in de week aan het werk. Ik was 5 dagen in de week aan het sporten. Ik was 7 dagen aan het wandelen. Ik was eigenlijk constant bezig. Ook om niet te voelen. Maar zo voelde dat op dat moment niet. Want ik heb heel lang gedacht, oh, ik heb geen probleem. Ik ben gewoon aan het werken aan een gezonde levensstijl. Ja. Dat was heel lang mijn overtuiging. Dus ik wilde dat probleem zelf. Dat kreeg je er bij mij ook niet in. Nee. Dat kwam pas later toen ik tegen een hele harde muur aanbotste. Dat ik gewoon helemaal opgebrand was en nergens geen zin meer in had. En huilend naar mijn werk moest. En toen dacht ik, oké, misschien zit er toch wel wat dieper. En moet je er toch wel iets aan gaan doen. Ja.
Want hoe lang is dat geleden?
Ja, dat was, ja, toen was ik 17, bijna 18.
Oké.
Okay. 20, dus een jaar of 4.
Wat had Sharon toen nodig, op dat moment? Wat was dat?
Wat ik toen nodig had?
Ja, dat het toch dieper zat, zeg je?
Ja, ik was toen wel nog heel erg zoekende. Ik ben toen ook in therapie gegaan, voor 3 keer. Want ik kwam daar met mijn verhaal en ik voelde zo geen klik met mijn therapeuten. Ja, als ik dan iets vertelde, ze begreep me ook niet echt, dus... Toen ben ik 3 keer geweest en toen dacht ik, ja, er is niemand die mij kan helpen. Dus ik heb me ook wel heel verloren gevoeld in die tijd. Juist terwijl dat ik wel hulp nodig had van iemand die er voor mijn gevoel verstand van zou hebben. En dat miste ik heel erg. En toen ben ik zelf gaan zoeken. Ik had een bazin en die was life coach van zichzelf. En zij heeft mij toen eigenlijk een beetje opgevangen. Zij heeft mij een boek gegeven. De Levenscode, dat was mijn allereerste mindset boek dat ik las. En sindsdien heeft dat mij niet meer losgelaten.
Oh, maar dat is bijzonder ook, dat je bazin dan op jouw pad kwam zo.
Ja, ja, ja. En het was mijn buurvrouw, dus
oh, dat kijk.
Was wel een heel fijn contact, ja.
Ja, een veilig gevoel om
ja,
als een stapje voorwaarts voor jou.
Ja, ja.
En ik zag op jouw Instagram een laatste post. Vond ik wel hele mooi om voor te lezen. Dat is een quote, zeg maar, die je plaatste.
Ja.
Emoties kun je vergelijken met golven. Denk maar eens aan de zee. Wanneer je aan de kust staat, lijken de golven enorm. En wanneer je dan de zee ingaat, zijn het golven waar je prima in kunt zwemmen.
Ja.
Maar wanneer golven nergens heen kunnen, blijven ze botsen. En worden ze alsmaar groter. En dan zeg je erbij, leer om te surfen met je golven. Ja.
Ja.
Dus emoties, ja, dat is een ding, hè, inderdaad. Emotieregulatie, hoe ging dat bij jou en hoe is dat nu? Wat is het verschil ertussen?
Het is een enorm verschil. Toentertijd, ik wilde ook mijn emoties niet voelen en ik deed dat dus ook niet. Ik kon best wel bijna huilend in de bus staan. En als ik dan, dat was later toen ik weer naar school ging, dat ik echt huilend in de bus stond. En als ik dan het schoolplein opliep, dan was het masker op. En dan was Sharon de goedlachse Sharon, de clown van de klas. Dat was het dan weer. En ik liet dat ook niet toe. Ik vond het, ja, ik kon het thuis bij mijn moeder. Die moest al mijn emoties maar opvangen. Maar omdat ik dat zo lang uitstelde, terwijl ik kon me prima 3 weken echt heel rot voelen. En dan ineens kwamen alle emoties. Dus mijn emotiegolf die was dan ook enorm. En dan dacht ik telkens, oh nee, nee, niet weer. Want dadelijk krijg ik weer een driftbui. Moet ik weer zo huilen? Heb ik daar geen zin in? Dus dan voel ik maar niet. Nu, als ik mij slecht voel, dan geef ik dat meteen aan. Of ik ga schrijven, of even mediteren, of wandelen. Ik hoef het niet meer weg te drukken. En dat is iets wat ik toentertijd wel heel erg deed. Ja.
Ja. En wat brengt dat voor jou?
Rust. Rust. Echt heel veel rust.
Ja, meteen een lach op je gezicht.
Ja, dat is iets wat ik anderen ook altijd meegeef. Laat je emoties toe. Want dat zegt die post ook. Het kan zo groots lijken, maar als je er al in een klein golfje ingaat, dan kun je het makkelijker filteren. Als jij alles op blijft stapelen, dan ja, eens klapt de bom.
Ja. Ja, dat zeg je prachtig. Ja. Je doseert het daarmee ook meer voor jezelf. Het is ook liever eigenlijk naar jezelf toe.
Ja, veel liever. Ja.
Het kan ook één grote soep worden, hè? Of één grote spaghetti, zeg maar, als je alle emoties op een hoop gooit.
Ja. Ja, ja, dan krijg je er wel van. Ja.
En als je dan vandaag de dag kijkt, want op je 17e, het is eigenlijk ook nog heel recent, hè? 5 jaar verder. En de slag die je dan hebt gemaakt, dat je dus nu zelf mensen voorwaarts beweegt, die, waarvan je hun belemmeringen wilt bekijken en hun verder voorwaarts wil helpen. Hoe is dat zo ontstaan in de afgelopen 5 jaar voor jou?
Ik denk dat dat eigenlijk nog vrij recent is. Want eerst was ik nog heel erg bezig met mezelf te helen en mijn eigen reis te maken. En toen kwam ik op een kantelpunt dat ik dacht, oh, ik heb geen last meer van mijn eetprobleem. Ik ben er overheen, ik kan weer goed eten. Ik kijk nergens meer naar om. Ik heb niet meer zoveel opgekropt verdriet. Ik ben hersteld, dacht ik toen. En toen had ik pizza gegeten met mijn vriend en toen heb ik daar de hele nacht wakker van gelegen. En huilen en draaien en gewoon denken, ja, wat heb je gedaan en je was zo goed bezig. En nu heb je weer alles verpest. En toen vertelde ik dat tegen mijn vriend en die zei, ja, het is nu erop of eronder, maar je moet nu dat laatste stapje naar je herstel echt gaan zetten. En eigenlijk is vanaf daar ook echt wel een knop omgegaan en dat ik dacht, ja, ik wil zo helemaal niet op deze manier mijn leven voortzetten. Er is nog zoveel meer en ik heb ook die periode ervaren hoe leuk het leven kan zijn en ik wilde niet weer dat hele diepe dal in. En vanaf daar kwam dat omslagpunt en toen ik me zo sterk voelde, toen dacht ik, dit gun ik iedereen. En daar is dat ontstaan, ja.
Ja, een mooi begin gemaakt. Hè? Dit jaar ben je ermee gestart. In mei vertelde je. Maar wat ik ook zo mooi vind, want hoe lang zijn jullie samen?
1,5 jaar.
1,5 jaar.
Ja.
En wil je zijn naam noemen?
Huub.
Huub.
Huub, ja. Huub.
Huub, maar Huub van Hendrik.
Ja.
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 En dan heet hij Huub. Ja, nou, wat leuk. Huub. Nou, als je kijkt of luistert, wat leuk.
Ja, dat gaat wel.
Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde met mijn verhaal is, kijk, ja, in een relatie kan het ook spanning geven als je jezelf in zo'n fase verkeert.
Ja.
Maar ik voel ook de liefde en support bij Huub, ja, naar jou toe. Wat is daarin van belang als je dat zo opmerkt, wat je zelf hebt ervaren?
Hoe bedoel je?
Nou ja, om je relatie ook goed te houden. Het creëert toch spanning, toch? Als je in die fase zit.
Ja, ja. Maar ik denk dat het bij het punt voordat wij echt een relatie kregen, dat was eigenlijk ons moeilijkste punt. Want toen wilde ik ook nog niet praten en hij wist nergens van af. Maar hij zag wel heel erg aan mij hoe slecht dat het met mij ging. Als we ergens iets leuks gingen doen. Ja, en dan kon je na een uur mijn gezicht op onweer zien staan, want dan was mijn hoofd helemaal vol. En toen heeft hij gezegd, ja, ik kan niet vanuit de zijlijn staan blijven kijken hoe slecht dat het met jou gaat. Je moet me toelaten, want anders dan, ja, dan moet ik ook een deur dicht doen. En dat wilde ik niet. Dus toen dacht ik, het is praten of verlaten. En toen ben ik eigenlijk gaan praten. En ja, dat doen we na anderhalf jaar nog steeds. We kijken 's avonds geen tv, maar we praten. Ja,
communicatie. Het is praten. Praten of verlaten. Vind ik wel. Wat ik ook een keer hoorde was. Hoe beschreef ze dat nou? Het is blijven of vertrekken. Of het is inchecken en vertrekken, zoiets. Dus, maar dat heeft met hetzelfde te maken.
Ja, ja.
Eigenlijk ieder moment dat je bewijs van niet investeert, dat het een soort van vertrekken is. Dat je kan verwijderen van elkaar.
Ja.
Ja. Dus praten helpt voor jullie. En ook die urgentie die er wel in zat. Dat je ook die druk ergens voelde van, oh, nu, dit is wel echt belangrijk om nu...
Ja, maar ook wel de veiligheid die hij mij gaf. Want ook op een gegeven moment gingen we met een ander stel op vakantie. En toen was ik nog niet hersteld. Nou, ik heb hem een hele handleiding gegeven. Dit moet je doen wanneer ik het niet meer trek. En hij heeft me ook... Ja, hij gaf ook het gevoel dat alles prima was. Ook al begreep hij het niet. En ik denk dat dat ook wel een stukje veiligheid is die je dan op zo'n moment voelt. Van, ja, hij begrijpt het niet. Hij kan het ook niet begrijpen, want hij voelt niet hetzelfde dan wat ik voel.
Ja.
Maar het is oké. Ja.
Ja, dus het begrip daarin en ook vervolgens weer in jezelf kijken. Dat wat van jezelf is of van de ander.
Ja, ja.
En dat toch vaak dan in onszelf weer zit.
Ik zal wel.
Ja. Ja. Jammer is dat soms, hè?
Ja.
Nou, soms is het gewoon lekker toch om te zeggen van... joh, jij moet gewoon dat doen.
Ja, dat is onmakkelijk.
Ja.
Ja.
Het kan wel met kleren opruimen zijn of zo... maar als het gaat over emoties en dat soort dingen... dan hebben we het toch in onszelf te doen.
Ja.
Ja, en als je dan kijkt naar... dus controle willen hebben... dat noemde je ook. Niet meer zo krampachtig erin staan. Dus dat heb je nu ook niet meer? Want dat hoort dan ook bij een mate van hersteld zijn.
Ja, nou, ik moet zeggen dat mindset... Ik heb er vandaag toevallig nog over geschreven. Mijn mindset kan de controle loslaten. Maar door al die jaren heel krampachtig de controle vast willen houden... merk ik wel dat ik eigenlijk altijd heel erg... dit doen met mijn schouders. Dat is er wel nog een beetje aan over.
Toe. Voor de mensen die luisteren. Ja, zo. Ja.
Een beetje mijn schouders omhoog. Echt wel een beetje dat vasthouden. Dat is dan wel iets lichamelijks wat er nog zo ingebakken zit. Maar verder is de controle lekker laten gaan. Ja.
Ja. Maar dat is ook fantastisch hoor. Ja, het klinkt zo easy hè. Lekker laten gaan en... Maar als ik voor mezelf spreek over verkrampt overkomen door die controle willen houden. Oeh, dat is echt lang een mechanisme geweest hoor.
Ja, ja.
En nog steeds zorgt het wel ook voor mooie dingen. Hè? Dus ik ben heel creatief in mijn hoofd. Dus ik heb ook een soort van ordening en hou vast ook wel weer nodig. Dus ik gedij er ook wel heel goed bij. Een duidelijk ritme, een duidelijke structuur.
Ja, ja.
Is dat voor jou ook?
Erg voor je werken natuurlijk.
Ja.
Ja, dat is... Ik krijg mijn dingen altijd heel goed. Ik heb een strakke planning. En daardoor krijg ik mijn dingen ook wel gewoon goed gedaan. En ik functioneer er ook heel goed mee. Je moet mij niet in een wild bos neerzetten. Want dan denk ik, ja, wat moet ik hier nu mee? Maar het is niet meer te. En wanneer dat er dan een keertje iets niet afkomt... of dat er iets tussen komt... dan kan ik dat wel filteren. En dat was toen niet. Nee. Ook al was het waar het situaties waar ik niks aan kon doen. Bijvoorbeeld als ik naar mijn stage moest. Toen ik verpleegkunde de opleiding deed. En de trein kwam te laat. Dan raakte ik in paniek. En dan was het huilen. En dan dacht ik, ja, het stage en ik kom te laat. En wat moeten ze wel niet van mij denken? Terwijl dat compleet buiten mij lag. Dus zulke dingen, ja... die kan ik nu gewoon heel makkelijk loslaten. Ja.
Ja. Dus en als jij jezelf een cijfer mag geven, waar sta je dan nu op dit moment? Van 0 tot 10? Waar zou je jezelf neerzetten nu, as we speak?
Een 8. Ja, een 8.
En waar zit dat hem in?
Ik denk, ja, ik ben sowieso van mening dat er altijd groei in zit. En ik ben natuurlijk nog redelijk in mijn start-up fase qua mijn bedrijf. En dat brengt het nodige met zich mee. Dus vandaar de 8, ja.
Oké, maar ja, want ik begrijp hem dan nog niet zo goed. Is dat ook omdat je dan voor jezelf daarin kiest? Of word je daar blij van? Wat maakt dat het een 8 is?
Ja, ik denk gewoon, ik voel me in mijn dagelijks leven voel ik me heel fijn. En ik voel me een heel gelukkig en een heel gezegend mens. Dus ik denk, ja, daar heb je al een score je dan al heel hoog mee. En ik ben ook ik ben bewust van, goh, waar ben ik dankbaar voor? En niet alleen maar focussen op het negatieve. En tuurlijk zijn er altijd wat dingetjes waarvan je denkt, ja, dat kan anders of dat kan beter. Maar het algemene stukje, dat mag ik mij heel gelukkig prijzen, ja.
Ja, en als je dan kijkt naar dankbaarheid, vind ik wel heel erg mooi ook. Dat is ook allemaal wetenschappelijk bewezen en zo. Dat het echt zijn effect heeft. Heb je voor jezelf ook een dankbaarheidsboekje of oefening wat je gebruikt?
Nee. Ik schrijf het wel allemaal op. Bijvoorbeeld als ik dan 's ochtends aan het schrijven ben, dat ik wel 3 tot 5 dingen opschrijf van waar ben ik vandaag dankbaar voor. Maar ik wandel iedere ochtend, dus vanuit daar komen al dankbaarheidsgevoelens. Zoals vandaag ook dacht ik, wat ben ik blij dat ik mijn verhaal mag delen en anderen hiermee mag inspireren, motiveren. Ja. Ja. Dus dat zijn dingen die ik niet per se dan opschrijf, maar die ik wel heel erg voel. Ja.
Weet je wat ook nog heel krachtig is? Om dan, dus ik ben dankbaar voor alle prachtige verhalen van mensen die dat vandaag met me willen delen tijdens de opnamereeks. Omdat. Dus dan ga je hem eigenlijk nog specifieker maken waarom dat zo is, weet je wel? Ja. Dus als je dan 1 ding zelf pakt van vandaag, waar je dan dankbaar voor bent, Sharon, wat noem eens iets.
Dan zou ik zeggen, ik ben dankbaar dat ik uitgenodigd ben voor deze podcast, omdat ik dan anderen daarmee kan helpen.
Ja, ja. En dat gaf je ook al aan inderdaad, om anderen te inspireren.
Ja.
Ja. Ja, dus ik ben dankbaar dat ik kan wandelen en de bomen kan zien of dat de zon schijnt. Omdat het me extra energie brengt of rust geeft.
Ja.
Wordt het meer specifiek van. Dat is mooi, hè?
Ja, ja.
Heel simpel en superkrachtig.
Ja, hou ik van.
Ja, toch? Lekker concreet.
Ik wacht ervan, ja.
Ja. Heb je nu ook nog triggers die af en toe oppoppen, dat je nog wel af en toe op die rotonde gaat zitten schurken? Dus een beetje rondjes draait, spaghetti wordt, soep wordt.
Ja, ik denk dat ik dat... Tuurlijk. Maar dan is het meer als ik... laat ben ik dan bezig geweest met een videotraining op te nemen. En dan kan ik echt de hele dag op een rotonde zitten en denken, en dadelijk lukt het me niet. En dadelijk zitten mensen hier helemaal niet op te wachten. En wie ben ik nou? En dat dan toch wel die gedachtes nog wel eens te boven komen. En daar kan ik dan nog wel eens in blijven cirkelen. Ja.
Ja. Is jouw leven compleet veranderd als je kijkt naar, zeg maar, tot je 17e en wat daarna is ontstaan qua jouw mindset en way of living?
Ja, ja.
Dus ik zou die Sharon niet meer herkennen van het jonge meisje, zullen we maar zeggen.
Nee, dat denk ik niet. Of dat weet ik wel zeker. Mijn vriend zegt het ook altijd, jij bent 180 graden anders dan je vorig jaar was. Ja.
Wauw.
Ja.
Dan je vorig jaar was, zo kort ook.
Ja, ja, vorig jaar, begin vorig jaar, denk ik.
Ja, maar goed, toch. Ja,
dus... Heel bekend, ja.
Ja, dus er gebeurt een hele hoop in jouw proces op een hele mooie, positieve manier voor jezelf. Ja.
Ja.
En voel je dan ook nog steeds anders of is dat verminderd?
Anders waarin?
Nou, wat je zei als meisje op school of op de middelbare school of zo, dat je dan je anders voelde. Is dat nu nog steeds?
Ja en nee. Ik denk dat ik me ook wel steeds meer aan het omringen ben met gelijkgestemden. En ja, als je op school zit, dan word je ook maar in een klas neergezet en daar heb je het mee te doen. En nu ben ik ondernemer, dus ja, ik kan mijn eigen omgeving uitkiezen.
Ja, dat is prachtig, hè? Dat is een hele belangrijke, dat iedereen, waar je ook maar staat op dit moment, past de omgeving bij wie je bent.
Ja. Ja.
De volgende vraag is, wie ben je dan? Dat is weer een andere kwestie, van op identiteitsniveau. Maar dat je in ieder geval een omgeving kiest waar je je prettig bij voelt. Past die bij je? Ja. En dat heb je naar je hand gezet hiermee.
Ja, gelukkig wel.
Ja. Waar zou je me willen afsluiten voor de mensen die aan jouw lippen hangen en jouw verhaal hebben gehoord? Wat wil je ze nog meegeven?
Leer om te surfen met je golven. Ja.
Heerlijk. Ja, concreet ook weer. Hartstikke idee.
Ja.
En als je dan ons verhaal nu hoort, of vooral jouw verhaal, en je kijkt nu terug naar deze opname, wat blijft voor jou dan bij als een rode draad in jouw eigen ontwikkeling die je door hebt gemaakt?
Ik denk de hele snelle schakeling van alles. Want inderdaad, je zegt al, ja, vorig jaar, dat is heel snel. En ja, als ik dan terugkijk naar nu en vorig jaar en begin van deze podcast zelfs nog, hoe snel dat alles gaat. Want vanmiddag toen dacht ik nog, oh, hoe ga ik dat ooit zonder trillende handjes allemaal gaan zitten te vertellen. Maar het is toch die schakeling die je dan telkens maar weer moet maken. Ja.
Oh, dat vind ik zo mooi. Want ik vind dat je het zo goed doet. Ik vind je zo... Nou, niet van de buitenkant, laat ik het zo zeggen. Kalm en beheerst overkomt of zo.
Ja. Ja, nu voel ik de rust ook wel. Alleen ik ben altijd, voel dat met nieuwe dingen, dan zit ik met trillende handjes en dan denk ik, hoe gaan we dit doen?
Ja.
Ja.
Nou ja, prachtig. Ga ze door, zou ik zeggen. Enjoy the ride met alles wat gebeurt.
Ja.
En nou ja, wij volgen elkaar. En voor jij die kijkt of luistert, laat een reactie hieronder achter. Wat vond je van het ook weer inspirerende verhaal van Sharon? Wat is jou bijgebleven? Wat neem jij hieruit mee? En ja, ook weer tot de volgende aflevering die komen gaat. Nou, dan kunnen we gaan zwaaien.
Dag allemaal!